Genesis 2, vers 8. Daar staat: de Heere God bouwde een hof in Ede, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien, goed om van te eten. En de boom van het leven in het midden van de hof, benevens de boom van de kennis van goed en kwaad. Dan ga ik naar vers 15 toe. De Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mogen jullie vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten. Want op de dag dat jullie daarvan eten, zullen jullie voorzeker sterven, letterlijk stervende sterven. Dan gaan we naar het derde hoofdstuk, vers 1. De slang was het listigste van alle dieren van het veld dat de Heere God gemaakt had. Zij zei tegen de mens, tegen de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, jullie zullen niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tegen de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, jullie zullen daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zullen jullie sterven. En de slang zei tegen de vrouw: jullie zullen geen zins sterven. God weet dat op de dag dat jullie daarvan eten, jullie ogen geopend zullen worden en jullie als God zullen zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, dat hij een lust was voor de ogen en dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was. En hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze hechtten vijgenbladeren aan elkaar en maakte zich schorten. Toen zei het, ik heb staren, dus van tijd tot tijd zie ik het niet zo goed. Dat wil nog wel eens lastig zijn. Toen ze het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens bij zich en zei tegen hem: waar zijn jullie? En hij zei: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. En dan gaan we nog naar vers 22. De Heere God zei: zie, de mens is geworden als onzer een door de kennis van goed en kwaad. Tot zover. Ik zal stellen vanmorgen de boom van het leven tegenover de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan wil ik vooral ingaan op de werkelijke betekenis van die boom van de kennis van goed en kwaad. Heel vaak krijg je de uitleg: oh, vanaf dat moment heeft de mens gekozen voor het kwaad. Maar dat staat er niet. Heel vaak hoor je ook: de mens heeft genomen van de boom van de kennis. En die kennis, dat is fout. Dan maakt men van het geloof een zaak van het hart tegenover de kennis, de wetenschap, een zaak van het hoofd. Nou, het gaat niet om het hoofd, het gaat om het hart, zegt men dan. Maar staat de boom van de kennis van goed en kwaad nou inderdaad voor het kwaad? Staat de boom van de kennis van goed en kwaad inderdaad voor de wetenschap, voor de kennis? Genesis 2, vers 17 hebben we gelezen dat van de boom van de kennis van goed en kwaad zullen jullie niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zal je stervende sterven. Oftewel, hier is sprake van de bediening van de dood. We kennen die uitdrukking uit 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3 vers 7, daar zegt Paulus, de bediening van de dood met letters op stenen gegrift. En dat hele hoofdstuk wordt altijd uitgelegd van, kijk, zie je hoe ernstig het gesteld is met de wet. Het aparte is dat in dat hele hoofdstuk wat Paulus daar neerschrijft, 2 Korinthe 3, de wet 0,0 keer genoemd wordt. Er wordt wel over de bediening van de dood gesproken. Het is dus de toepassing van die boom van de kennis van goed en kwaad op de wet, wat daar gaande is. De boom van het leven. We kennen allemaal dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Hij is de opgestane Heer en wij hebben het leven in hem. Hij heeft zelf gezegd in Johannes 5 vers 26, gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven om leven te hebben in zichzelf. Hij is het leven, hij is de opstanding. En hoe hebben wij hem leren kennen? Persoonlijk. Paulus die zegt in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. En dan krijg je die tegenstelling in die tekst. En toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik. Dat is Christus leeft in mij. Daar legt Paulus dus uit onze eenwording met Christus in zijn dood, in zijn sterven, in zijn graf, maar ook met hem in het feit dat hij opgestaan is. We zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemelse. Zoals Paulus het in Efeze uitlegt. Ik leef dus niet meer. Wat zegt Paulus? Heel concreet. Met Christus gekruisigd en toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Op andere plaatsen lezen we dat wij in Christus zijn. En heel veel uitleggers, die zeggen dan van, zie je wel, hier heb je een heel duidelijke aanwijzing. Je leest dat we in Christus zijn. En op andere plaatsen lees je dat Christus in ons is. En dat dat ons leven is. Zie je wel, dat dat alleen maar beeldspraak is, wordt dan gezegd. Omdat men niet doorheeft dat wat Paulus aangeeft, is dat we volkomen één geworden zijn met Christus. Hij heeft op het kruis zich één gemaakt met mij. En daardoor ben ik met hem, tezamen met hem, gestorven. Daardoor ben ik, zoals Paulus in Romeinen 6 het uitlegt, met hem, tezamen met hem, begraven. Vandaar dat Paulus ook kan zeggen, maar dat is nu mijn ik, want die ligt in het graf. Maar Christus leeft in mij, want we zijn met hem opgewekt. Het feit dat we dus in Christus zijn en dat Christus in ons is, geeft juist die onafscheidelijke eenheid die er gekomen is en die nu onze identiteit is. Onze eenheid met Christus geeft dat aan. Toen ik hier over in Venlo een keertje aan het spreken was, toen mocht een broeder na afloop, of mocht iemand uit de gemeente een getuigenis geven, kwam een broeder naar voren. En die zei van, ik hou van dubbel vla. Hij zegt, en dan niet zoals dat ik het uit het pak, uit de schap in de supermarkt haal, maar dat ik zelf vanillevla en chocoladevla neem en dat in mijn eigen kopje zo bij elkaar voeg. En dan ga ik roeren en roeren en op laatst, dan is er een eenheid, dan heb je dubbelvla. En probeer die chocolade maar eens tussenuit te halen. Of probeer die vanille er maar eens tussenuit te halen. Probeer het maar weer eens te scheiden. Dat is niet meer mogelijk. Het is een eenheid geworden. En dat is jouw, dat is mijn identiteit in Christus. Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Dat is Christus leeft in mij. Dat leven is dus niet beeldspraak, werkelijkheid. Maar voor de werkelijkheid moet je natuurlijk wel er rekening mee houden dat, oftewel, als God iets als werkelijkheid ziet, dan is het nog geen werkelijkheid. Nou, als God iets als werkelijkheid ziet, dan is het de werkelijkheid. Met Christus gekruisigd. En toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik. Dat is Christus die leeft in mij. Vandaar dat Paulus in Kolosse 3 ook aangeeft dat wanneer Christus verschijnt, zegt hij, die ons leven is. Bedoelt Paulus dat symbolisch? Heel veel mensen zeggen van, ik hou van voetbal, nou man, dat is mijn leven. Bedoelt Paulus dat, wanneer Christus verschijnt, die mijn leven is? Die mensen lopen met petjes en met van alles en nog wat, de hele hijsa. Is dat wat Paulus bedoelt? Nee. Christus is ons leven. Vandaar dat wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Christus verschijnt en dus zie je ons. Want wij zijn onlosmakelijk één met Christus geworden. Daar spreekt die boom van het leven van. En daartegenover, daarnaast, zie je de boom voor de kennis van goed en kwaad. En wat is nou feitelijk de essentie van de boom voor de kennis van goed en kwaad? Als het niet het kwaad is? Als het niet de kennis is? Nee, het is de gespecialiseerde kennis die hier ook benoemd wordt. De kennis van goed en kwaad. Het feit dat nu, vanaf dat moment, er een ethische reveille aanbrak. Ja, dat klinkt heel positief. Want dat hebben we inmiddels al gewoon als positief ingevuld. We hebben zelfs een christelijke ethiek. Dat er meerdere christelijke ethieken zijn. En dat zelfs die meerdere christelijke ethieken zelfs kunnen botsen met elkaar. Dat de een iets per definitie goed noemt, wat de ander per definitie fout noemt. Nou, dat speelt dan maar eventjes niet. Op dat moment is daar een revij van het ethiek gekomen. De wetenschap, die hoort bij het boom van het leven. Klinkt misschien gek, maar alles wat wij kennen, waar ons geloof op gebaseerd is, dat is kennis, wetenschap. Romeinen 6 vers 9, daar gaat het over het kennen van Christus zelf. Wij weten, wetenschap, wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft.
En wat onszelf betreft, wat onze eigen ik betreft, ook daar hebben we wetenschap over gekregen. Romeinen 7, vers 18. Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. En dan, alles wat genade wil werken in ons leven. Hoe proeven we dat? Hoe ervaren we dat? Nou, omdat we dat weten. 1 Korinthe 2, vers 12. Zegt Paulus, we hebben de geest uit God, opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. We weten dus alles wat we ontvangen hebben, dat weten we. En dat is de basis van ons. Niet wat we ervaren, wat we voelen, dan zijn we op een wankele basis terechtgekomen. Nee, onze geloof is gebaseerd op de wetenschap. Hoe kunnen we ten opzichte van God recht staan? Galaten 2, vers 16. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar door het geloof van Christus Jezus. En onze uitzicht, onze hoop, onze toekomstverwachting. Efeze 1, vers 18, daar zegt Paulus. Jullie weten welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis bij de heiligen is. Het is wetenschap wat verbonden is met die boom van het leven. Dat heel veel mensen een atheïstisch levend patroon hebben aangenomen. En dat zeggen te baseren op wetenschap. Ga je werkelijk aan hun vragen wat de grond is van hun afwijzing van God. Dan is het vaak, ja, dit heb ik ervaren, dit heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt. En of ik kan met mijn emoties niet accepteren dat. En daarna komen de wetenschappelijke, hun wetenschappelijke argumenten. Maar ons geloofsleven is gebaseerd op wetenschap, op denken. Waarom? Omdat ons denken, toen wij tot geloof kwamen, toen we de Heer leerden kennen, is ons denken vernieuwd. 1 Korinthe 2, vers 16 zegt Paulus het heel nadrukkelijk. Wie kan het denken van de Heer? Wie kent het denken van de Heer dat hij hem zou voorlichten? En dan staat er, in de meeste vertalingen staat er dan, maar wij hebben de gezindheid van Christus. Maar er staat letterlijk, wij hebben het denken van Christus. Onvoorstelbaar. Datgene zoals hij op de Vader gericht was, zoals hij op het hemelse gericht was, zo zijn wij nu. Dat heeft hij in ons gewerkt. Vandaar dat al die andere dingen er ook uit voortvloeien. Romeinen 12, vers 2, daar staat, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En oh, ik heb al zo vaak uitleggingen hierover gehoord. Van, we moeten nieuw worden, we moeten ons denken laten veranderen door de Heer. Nee, ons denken is veranderd. Want hier staat de vernieuwing van het denken als bron. Als een gegeven. Inderdaad, deze tekst is gebiedende wijs. En daar maken een heleboel uit op van, oh, we moeten wel aan de slag dat we veranderen. Want er staat, wordt hervormd, wordt veranderd. We proeven de juiste vertaling, want hier is het juist vertaald. Het is inderdaad gebiedende wijs, maar in de passieve vorm. Ondergaat het. Dat vernieuwde denken is een gegeven. En laat je nou door dat nieuwe denken ook veranderen in de praktijk. Dus niet, ga er nou maar eens aan staan. Dan had er staan van, hervorm jezelf of verander jezelf. Maar word hervormd. En het gegeven, de basis is dat nieuwe denken. Zoals Paulus het in Efeze 4 vers 23 zegt, dat we verjongd worden door de geest van ons denken. Soms maken mensen een grapje als ze het over de grijze bollen hebben die we zijn. En we worden inderdaad elke dag ouder. Maar er is nieuw leven gekomen. En dat nieuwe leven, dat wordt met de dag jonger. En de basis daarvan is dat nieuwe denken. Wat we ontvangen hebben. Dus kennis, de ware wetenschap, die is verbonden met de opgestane Heer. Die is verbonden met de boom van het leven. Is niet verbonden met de boom van de kennis van goed en kwaad. De boom van de kennis van goed en kwaad spreekt precies van hetgeen wat er letterlijk staat. Die spreekt van de gespecialiseerde kennis. Kennis van goed en kwaad. En het probleem is dat wij daar niet mee om kunnen gaan als mens. Die kennis van goed en kwaad. Het is in de hele maatschappij doorgedrongen. Het is de basis, het is het eerste element, het basisbeginsel van de wereld, zou je kunnen zeggen. De overheid kan niet zonder oordelen van goed en kwaad. Zo werkt dat. Op school kan je niet zonder oordelen van goed en kwaad. Werkgever, werknemer, de hele arbeidsproces kan niet zonder de kennis van goed en kwaad. Maar voor ons geloofsleven is het die andere boom. We beginnen al bij de kleine kinderen. Die gaan we opvoeden. En wat doen we dan? We brengen ze bij wat goed en wat kwaad is. Ze hebben namelijk geen kennis van goed en kwaad. Deuteronomium 1 vers 39, daar staat: jullie kleine kinderen die op dit ogenblik nog geen kennis van goed en kwaad hebben. Hetzelfde woord als waar die boom uit bestaat. Hebben zij niet. En wij driftig bezig met hun in te prenten. Dat is fout. Dat is goed. En dat werkt ook. Ik bedoel, als we kunnen de Heer wel kennen en we kunnen wel heerlijk genieten van onze wandel in de hemelse. En van wie we zijn geworden in Christus. Maar als we dan buiten aan het wandelen zijn en we komen voor een rood stoplicht, dan hebben we al te maken met de boom van de kennis van goed en kwaad. En dat werkt in de maatschappij zo. En wij komen ook onder de auto als we daar geen rekening mee houden. Maar het heeft niks met ons geloofsleven te maken. Als we dan ouder worden, kinderen worden ouder, dan krijg je de leeftijd van onderscheid. Jesaja 7 vers 15. Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Maar er is een lichtpuntje, want als je ouder wordt, dan verlies je dat weer. 2 Samuel 19 vers 35. Ik ben thans 80 jaar. Zou ik dan nog kunnen onderscheiden tussen iets goeds en iets kwaads? We denken meteen aan demente mensen, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Want wat zeg je vaak van oudere mensen? Hey, die zijn toch milder geworden. Waarom? Omdat ze vroeger gelijk met hun oordeel klaar stonden. Oh, dat is fout. Moet je niet mee omgaan. Daar kan je niets mee te maken hebben. En later ben je gaan ontdekken dat er ook goede elementen. Je bent gerijpt. Je bent iets meer gaan ontdekken van waar het werkelijk op aankomt. En als het echt om gelovigen gaat, hebben ze ook die boom van het leven leren kennen. Opgestane Heer. En dan is er een mildheid die plaatsmaakt voor al dat oordelen. Wat dan een logisch gevolg is van het kennen van goed en kwaad. Ja, als God ingrijpt in je leven, dan overstijgt dat de kennis van goed en kwaad. Dat zie je bij Bileam. Bileam, die was een profeet en die was door Balak ingehuurd om kwaad te spreken, te vervloeken, het volk Israël. En wat zegt hij nou? Nummer 24, vers 13. Al gaf Balak mij, dus Bileam, zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heer te overtreden door goed of kwaad te doen uit mezelf. Kijk, dat is hetgeen wat wij dus doen van nature, omdat we in deze wereld een onderdeel vormen. We doen goed of kwaad uit onszelf. En dan zegt Bileam erachteraan, wat Yahweh, wat de Heer spreken zal, dat zal ik spreken. Dat overstijgt dat goede en dat kwade. En wij zijn in die overstijging meegegaan. We zijn in die boom des levens terechtgekomen. Dat kom je wel vaker tegen. Want als de knecht van Abraham bij Laban komt om een vrouw voor Rebecca te vinden, dan zie je precies hetzelfde eigenlijk. Genesis 24, vers 15. Laban antwoordde, dit is een bestiering van de Heer. We kunnen niet tot u zeggen ten kwade of ten goede. Kijk, daar valt datgene wat de basis van de wereld is, valt weg. Het eigen oordelen valt weg wanneer de Heer aan het werk is. Ja, het is zelfs zo dat wat in ons denken kwaad kan zijn en kwaad bedoeld kan zijn, God, voor God juist goed is. Een voorbeeld zie je bij Jozef, die door zijn broers verkocht is aan de Ismaëlieten. Genesis 50, vers 20, daar zegt Jozef, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Dus die ene activiteit, die werd gedaan om kwaad te doen. Maar diezelfde activiteit werd gedaan om goed te doen. Het ligt er maar aan wie er actief is. Zo verschillend kan het zijn. Ja. We hebben, als mensheid hebben we de boom van de kennis van goed en kwaad gekregen. Daar hebben we voor gekozen. En sindsdien werkt dat. En de ene keer dan denken wij iets goeds te doen. En dan blijkt het juist kwaad te zijn. Denken we iets kwaads te doen, blijkt het juist goed te doen, goed te zijn. Een heel schrijnend voorbeeld hiervan, die niet in de vertaling terug te vinden is, maar in Richteren 19, vers 24, daar lees je echt een heel nare beschrijving hiervan. Zie, mijn dochter die een maagd is, en zijn bijvrouwen wil ik wel naar buiten brengen, verkracht haar. Doe met haar wat je wil. Daar staat letterlijk, doe wat goed is in jouw ogen. Hier heb je dus een ethisch oordeel. Goed is in jouw ogen. Doe dat nou maar. Verkrachten. Zover kan het gaan. Dat iedereen heeft een uitoefening van de kennis van goed en kwaad. Dat is niet alleen maar de overheid, dat is niet alleen maar de baas die zegt wat goed en kwaad is. Dat is niet alleen maar de ouders die zeggen wat goed en kwaad is. Dat is ook de dief die bepaalde normen heeft. Dat is ook zelfs hier een verkrachter. Is het daarom goed? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wat er gebeurt als ethisch kennen in onze handen gelegd wordt. In de handen van de mens. Israël die vond het beter, in de woestijn, vonden ze het beter, dat is dus de vergrotende trap van goed. Beter om naar Egypte terug te gaan. David, toen hij bang was voor Saul, toen vond hij het beste om naar de Filistijnen toe te gaan. De overtreffende trap van goed. Ons ethisch oordeel. Het is in onze handen. En we verprutsen het daarmee. Het is de bediening van de dood. Romeinen 7. Daar vind je, ik zei het al. Wordt heel vaak gezien als de uitwerking van de wet. En dan zien we de wet tegenover genade. In de Bijbel staat de wet niet tegenover genade. In de Bijbel staat het ethisch toepassen van de wet tegenover genade. Romeinen 7, daar lees je dat. Ja, het gebod begon te leven en hij begon te sterven. Uiteindelijk roept hij het uit, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is het resultaat. Wanneer we overgelaten zijn aan eigen oordeel. En daar goed en kwaad afwegen. En het is te hopen dat we dan allemaal uitgekomen zijn bij Romeinen 7 vers 25. God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Danken is in het Grieks een vorm, een afgeleide vorm van genade. Van charis. Eigenlijk kan je dit dus net zo goed vertalen met genade door, van God door Jezus Christus onze Heer. Tegenover dat ethisch toepassen van de wet en het ethisch oordelen wat de dood tot gevolg heeft, staat de genade van God. Ik denk dat ik toch eventjes nog wat dieper ingaan op die wet. Want we hebben dus inderdaad altijd de neiging om wet tegenover genade te stellen. Te denken dat een wet het ze zo slecht van afbrengt. Paulus zei al van de wet is geestelijk, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Er is niks mis met de wet. En toen de Emmausgangers zo bedroefd daar liepen, toen kwam de Heer erbij. En wat deed de Heer? Hij begon bij Mozes, bij al de profeten en legde uit wat in de schrift op hen betrekking had. Hij zei tegen de fariseeën, jullie houden de wet en denken daarin het leven te hebben. En jullie hebben, dat is het aparte, jullie hebben gelijk. Want zij zijn het die van mij spreken. Het leven is daarin uitgewerkt. Maar het probleem is dat toen de wet geschonken werd, in Exodus 19 vers 8, dat dan het hele volk eenparig als uit één tong zegt, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Wij zullen beoordelen wat goed en wat kwaad is. Wij zullen dat gaan uitoefenen. Daar heb je het ethisch toepassen van de wet. En hoe is dat geëindigd? Ik wil toch samen met jullie naar Romeinen 9, want daar zie je eigenlijk hoe dat uitgepakt heeft. Romeinen 9, vers 31. Een gedeelte die toch heel onbekend is eigenlijk. Nou, laten we maar bij 30 beginnen. Wat zullen we dan zeggen? Dit heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit het geloof is. Maar Israël, en daar heb je het, Israël, hoewel het een wet tot gerechtigheid najaagde, Daar zit eigenlijk de crux al. Ze gebruiken de wet om gerechtigheid na te jagen. Om met God in het goede te komen. In een goede relatie te komen. Rechtvaardig te worden. Het is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken, staat er dan. Zo vertaald. Dat vermeende kan je doorstrepen, dat is er door de vertaler bijgevoegd. Het ging uit van werken. Alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. Het is ook nooit de wet, maar het zijn de werken van de wet die aangesproken worden in de brieven van Paulus. Het is het ethisch toepassen van wat God als een huwelijksbelofte aan zijn vrouw heeft geschonken. Kijk, dat ga ik uitwerken in jullie leven. Jullie zullen mij lief hebben. Jullie zullen de naaste lief hebben. Dat ga ik uitwerken in jullie leven. Zo klinkt het niet als we lezen gij zult. Omdat we dat inmiddels al zo in ons hoofd verwrongen hebben tot een je moet. En daarom dus ook dat wij net als Israël de neiging hebben om te lezen dat zullen we doen. Israël had eigenlijk het leven in die woorden ontvangen. Wij hebben de Efezebrief, wij hebben de Kolossebrief. Die spreken van ons leven in Christus in de bovenhemelse. En laat Paulus dat allemaal helemaal uitwerken. En dan gaat hij in de laatste hoofdstukken tonen wat dat praktisch uitwerkt in ons dagelijks leven. Hoeveel van ons lezen dat niet als van alles wat de Heere daar noemen zal, dat zullen we doen. Hoe vaak lezen we dat niet in de zin van, oh, dus dat mag en dat mag niet. Volgens de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar in de wet, Deuteronomium 30, daar stelt God hun niet het goed en het kwaad voor, maar het leven en de dood. Dat is de tegenstelling die genoemd wordt. De boom van het leven. De boom van de kennis van goed en kwaad. Adam en Eva, die waren gewend om heerlijk met God te wandelen. Hoe wordt dat beschreven? Genesis 2 vers 25. Ze waren beide naakt. Adam en zijn vrouw. En ze schaamden zich niet. En ze hadden genomen van de boom van de kennis van goed en kwaad. En ze kregen gelijk onderscheid. Ze konden gelijk oordelen. En wat bracht dat schaamte? En ze verstopten zich. En die, tegenwoordig heb je programma's van die bekende Nederlander zoekt God en die bekende Nederlander zoekt God. Nou, Adam zocht God niet. God zocht Adam. En wat zegt Adam dan? Genesis 3 vers 10. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Want ik ben naakt. Precies datgene wat geen enkel probleem was om samen met de Heer in de hof te wandelen. Werd een probleem. Door het onderscheid. Door het oordeel. Daarom zegt Adam, daarom verborg ik mij. En dan zegt God, wie heeft jou te kennen dat je naakt bent? Heb jij van de boom gegeten waarvan ik gebood dat je daarvan niet eten zou? Ja. En Satan die had de tactiek om hen ervan te overtuigen van dat als jullie daarvan eten, dan zullen jullie ogen open gaan. Dan zullen jullie als God zijn, kennende goed en kwaad. Het is een stapje dichter bij het dienen van God. Je kan God nog beter dienen, nog beter bij hem komen, nog dichter aan zijn hart komen. Als je daarvoor neemt, als je juist oordeelt. En dat is sindsdien nog steeds het geval. Nog steeds horen we van, als je maar dat niet doet, en als je dat wel doet, oh, laten we de Heer dienen, laten we de Heer aanbidden, laten we de Heer, en dat dan niet, omdat dat voortkomt uit het hart, maar op die manier kan je toch dichter bij de Heer komen. En dan oordelen we, wanneer we dus in plaats van een half uur Bijbel lezen, 's morgens aan het begin van de dag, hebben we het helaas, omdat de aandacht afgetrokken werd, hebben we het maar een kwartiertje volgehouden. En we zijn vandaag weer niet zo dicht bij de Heer gekomen. Terwijl dat we in Christus geplaatst zijn, dichter kunnen we niet eens komen. Satan, die verdraait de zaken. Zoals dat bij Adam gebeurde, gebeurt het nog steeds. Maar volle de vol, dat is idioot. De ganse volheid van de Godheid woont in Christus lichamelijk. En jullie hebben de volheid ontvangen in hem. Dus door dat vooral wel te doen en dat vooral niet te doen, daarmee kom je geen stap dichter bij God. Integendeel, in je ervaring zul je merken dat de dood gaat werken, dat er beschaming komt, want je haalt het niet wat je je voorgesteld had. En dat is het kenmerk van godsdienst. En tegenwoordig is dat dan behoorlijk vermengd. Natuurlijk moeten we Christus verkondigen, zegt men dan. Maar we moeten ook de mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen. En dan bedoelen we een juist oordeel in het leven. Vermenging van de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar wat staat er in Genesis 3, vers 24? God verdreef de mens. Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de gerub met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom van het leven te bewaken. Er is wat God betreft geen mengmogelijkheid tussen de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. God stelt het leven voor en de dood. Die twee, die staan tegenover elkaar. Ja. Dan heb ik het erover gehad dat het in de wereld een beginsel geworden is. En dat wil ik graag nog met jullie uitwerken. Door gewoon die gedeeltes te lezen waar dat staat. Galaten 4 vers 1. Daar beginnen we maar. Galaten 4 vers 1. Daar lezen dat Paulus zegt, ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam, dat was Israël, onmondig is, verschilt het in niets van een slaaf. Al is het ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht. Tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij. Israël dus, hè? Wij is altijd Israël in die brief. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan, daar heb je de vertaling van het woord waar ik op doel, bleven we onderworpen aan de wereldgeesten. Dat geeft een spooky idee. Oh, geesten. Dat woord komt in dat hele Griekse woord niet voor. Het zijn twee woorden eigenlijk. Die wereld, die kom je ook tegen. Maar het zijn de beginselen. Of de elementen van de wereld. Daar waren ze. Waar waren ze dan aan verbonden? Wat was er dan wat hun zo. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat we het recht van zonen zouden verkrijgen. Ze dienden de wet. Ze waren voor God bezig. Dat is goed, dat is fout. En zo dienden ze God. Dat waren de eerste beginselen van de wereld. Waar ze, toen de volheid van de tijd gekomen was, toen Christus gekomen was, vrij van gemaakt zijn. Gaan we naar vers 8. In de tijd dat jullie, wij, dat waren de Israëlieten, jullie zijn de heidenen. Die hier aangesproken worden. Dat onderscheid is er de hele brief door. In de tijd dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend die het in wezen niet zijn. Dus daar heb je de afgodendienst. Het is niet dezelfde dienst als de dienst van Israël aan Yahweh. Hoe kunnen jullie thans terugkeren tot die zwakke en armelijke, en daar heb je weer datzelfde woord, wereldgeesten, dus de eerste beginselen van de wereld, hoe kunnen jullie daarna terugkeren, vraagt Paulus, waaraan jullie je weer van meet aan dienstbaar maken. Gaan ze dan terug naar die afgodendienst? Nee, dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ik vrees dat ik me wellicht vergeefs voor jullie heb ingespannen. Wat was het geval? Er waren Joodse leraren binnengedrongen. Die zeiden, als je de Heer Jezus kent, dan moet je ook besnijden. En meer van dat soort zaken. Het oordeel vanuit de wet. Hoe kan Paulus nou zeggen dat ze terugkeren naar hetzelfde beginsel? Want ze dienden toch afgoden. En nu gaat het toch om de dienst van de levende God. Yahweh. Ja. Maar het gaat hier om dat oordeel. De manier waarop men God of afgod diende. Eigenlijk, wat Paulus hier tekent is, het staat gelijk of je de levende God of een afgod dient. Als je dat doet op basis van je prestaties voor die God, dan is dat terugkeren naar die armelijke beginselen van de wereld. Gaan we naar Kolosse. Kolosse 2. En begin bij vers 8. Daar roept Paulus hen op, en ons dus ook. Zie toe dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte. Letterlijk filosofie, menselijk denken. Zijn wijsbegeerte, of door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de tradities van de mensen. Met, dan krijg je hem weer. In overeenstemming met de wereldgeesten. De eerste beginselen van de wereld. En niet van Christus. Want daar heb je het. In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Jullie hebben de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid. Dus tegenover de boom van het leven stelt Paulus ook hier de boom van de kennis van goed en kwaad voor. De eerste beginselen van de wereld. De wereld functioneert zo. Maar als we een leven met God hebben, dan functioneert dat leven met God niet zo. Dat functioneert uitsluitend uit genade. En niet op grond van een ethische overweging. Niet op grond van de eerste beginselen van de wereld. Gaan we naar vers 20 toe. Indien, kan je ook lezen, aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de, daar heb je hem weer, aan de wereldgeesten, aan de eerste beginselen van de wereld. De hele wereld heeft daarmee te maken, die eerste beginselen. Maar wij zijn er aan afgestorven. Is dat beeldspraak? Nee, dat is wat er gebeurd is toen Christus zich één maakte met ons. En toen wij in geloof daar amen op zeiden. Toen zijn we één gemaakt met hem in de dood. En zijn we dus met hem gestorven. En hier staat dat we dan ook mee afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld. Maar dan zegt Paulus er meteen achteraan. Waartoe laten jullie je dan? Alsof jullie in de wereld leven. Die wereldgelijkvormigheid die Paulus hier beschrijft, zouden we nooit wereldgelijkvormig noemen als de Bijbel het niet zo noemde. Alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat zijn allemaal dingen die door het gebruik teloor gaan. Zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. We zijn met Christus gekruisigd. En toch leven we. Maar dat ben jij niet. Dat ben jij niet. Dat bent u niet. Dat ben ik niet. Dat is Christus. Die leeft in jou. En hij werkt zijn leven in ons uit. Zo mogen we uit genade, stap voor stap, met hem onze weg gaan, elke dag. Amen.